Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu de tweede berijming van de 12 artikelen des geloofs en dan het eerste vers. Ik geloof in God de Vader die het heelal geschapen heeft en houdt in wezen. En dat hij om zijn zoons wil zal mijn vader zijn, mijn smart genezen. Mij schenken al het nodig goed en het kwaad dat mij op aarde ontmoet genadig doen ten beste keren. Zijn almacht zal mij steeds behoen. Dat wou hij als mijn bondsgod zweren. Dit wil hij als mijn vader doen. De tweede berijming van de 12 artikelen, het eerste vers. Gemeente uit Gods woord zal ons een gedeelte worden gelezen opnieuw uit de profetieën van Jesaja, nu het 63ste hoofdstuk. Jesaja 63, vooraf de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 9, het bewijs van het voorgaande artikel van de drieheid der personen in één God.
Dit alles weten wij, zo uit de getuigenis der Heilige Schrift, als ook uit hun werkingen en voornamelijk uit degene die wij in ons gevoelen, de getuigenissen der Heilige Schriften, die ons leren deze heilige drievuldigheid te geloven, zijn in vele plaatsen des Ouden Testaments beschreven, welke niet nodig is te tellen, maar alleen met onderscheid of oordeel uit te kiezen. In Genesis 1, vers 26 en 27 zegt God: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld, man en vrouw schiep hij hen. Insgelijks Genesis 3, vers 22, zie, de mens is geworden als onze een. Daaruit blijkt dat er meer dan één persoon in de Godheid is, als hij zegt: laat ons mensen maken naar ons beeld. En hij wijst daarna de eenheid aan, als hij zegt: God schiep. Het is wel waar dat hij niet zegt hoeveel personen er zijn, maar hetgeen voor ons wat duister is in het Oude Testament, dat is zeer klaar in het Nieuwe. Want als onze Heere gedoopt werd in de Jordaan, zo is de stem des Vaders gehoord geweest, zeggende: deze is mijn geliefde Zoon. De Zoon werd gezien in het water, en de Heilige Geest openbaarde zich in de gedaante van een duif. Of mede in de doop, alle gelovigen deze formule ingesteld door Christus: doopt al de volken in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. In het evangelie van Lucas spreekt de engel Gabriël tot Maria, de moeder des Heren, aldus: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Insgelijks, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u. Drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En al deze plaatsen wordt ons ten volle geleerd dat er drie personen zijn in een enig goddelijk wezen. En hoewel deze leer het menselijk verstand verder te boven gaat, nochtans geloven wij die nu door het woord, verwachtende totdat wij de volkomen kennis en vrucht daarvan genieten zullen in de hemel. Voorts staan ook aan te merken de bijzondere ambten en werkingen deze drie personen te onswaarts. De Vader is genaamd onze Schepper door zijn kracht. De Zoon is onze Zaligmaker en Verlosser door zijn bloed. De Heilige Geest is onze Heiligmaker door zijn woning en onze harten. Deze leer van de heilige drievuldigheid is altijd beweerd en onderhouden geweest bij de ware kerk van de tijden der apostelen af tot nu toe. Tegen de Joden, Mohammedanen en enige valse christenen en ketters als Marcion, Mani, Praxeas, Sebellius, Simon Satenes, Arius en anderen die gelijken, die met goed recht door de heilige vaderen zijn veroordeeld geweest. Over zulks nemen wij in dit stuk gaarne aan de drie geloofssommen, namelijk der apostelen van Nicea en van Athanasius, insgelijks hetgeen ervan door de ouden in gelijkvormigheid met deze besloten is. Lees nu Jesaja 63. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen, als van een die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn, en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen, en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraak was in mijn hart en het jaar mijner verlosten was gekomen. En ik zag toe en er was niemand die hielp en ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt en mijn grimmigheid die heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toorn en ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, de veelvuldige lof des Heren. Maar alles wat de Heren ons heeft bewezen en de grote goedheid aan het huis Israëls, die Hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijn de goede tierenheden. Want Hij zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo was Hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was Hij benauwd en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft Hij hen verlost. En Hij nam hen op en Hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden en ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Daarom is Hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht Hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is Hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Waar is Hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde, die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieder aangezichten kliefde, opdat Hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden, als een paard in de woestijn, struikelden zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heeren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af, en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uws ingewands en uw barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uws erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijd bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd.
Psalm 33, 3, 7 en 10 is de collectezang. Er zijn collecten voor Diaconiekerk en Kerkbouwfonds. Hij schept in het heilig recht behagen. De grote schepper aller dingen, zijn machtig arm beschermt de vromen. 3, 7 en 10 van Psalm 33. Gemeente, de tekst vindt u in Jesaja 63, vers 16. Jesaja 63, vers 16, waar staat: Gij zijt toch onze vader? Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser. Van ouds af is uw naam. Op dit woord willen we het catechetisch onderwijs gronden uit zondag 9 van de Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noodruf des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw Vader. Gij zijt toch onze Vader. Dat willen we vanavond boven zondag 9 schrijven. Gij zijt toch onze Vader. Eerste gedachte, belijdenis over deze Vader. En ten tweede het vertrouwen op deze Vader. Gij zijt toch onze Vader. De belijdenis over deze Vader. Dan letten we op 26a tot en met c. En het vertrouwen op deze Vader, 26d tot en met g. Wat heeft Jesaja rijk geprofeteerd? We hebben dat vanmorgen al gehoord uit het 53ste hoofdstuk. En vooral dat laatste gedeelte van Jesaja's profetie wordt wel het troostboek van Jesaja genoemd. Troost, troost, mijn volk, zal u lieder God zeggen. Vanaf Jesaja 40 tot en met 66 zien we dat troostboek. En vooral ook die laatste hoofdstukken, 56 tot en met 66. Het ziet allemaal op herstel. Herstel, ja, Jesaja's naam betekent ook de Heere geeft heil of de Heere is heil. En heil, dat is heling, herstelling. En wat moet er dan hersteld worden? Ja, natuurlijk, die breuk die er geslagen is tussen God en zijn volk in de ballingschap. Maar het ziet natuurlijk ook op die breuk die er geslagen is tussen God en het hart. Die kan alleen maar hersteld worden door de Messias. Dat reisje dat uit de afgehouwen tronk van Isaï zou voortkomen. En hier in de laatste hoofdstukken van Jesaja, we hebben 63 gelezen, hoofdstuk 63. Dan wordt de toekomst van Sion geschilderd, uitgeschilderd in een wereldwijd perspectief. En in hoofdstuk 63 gaat het over de wraak, over de vijanden van de Heere in 1 tot en met 6. En dan het gebed om herstel door de Heere, vers 7 en zo de rest van het hoofdstuk. En dan richt de profeet zich tot de Heere. Hij doet een ernstig beroep op de Heere. Hij smeekt, hij pleit op dat vaderschap van de Heere. Gij zijt toch onze Vader. U bent toch onze Vader. Ja, staat zelfs twee keer hier in vers 16. Gij, o Heere, zijt onze Vader. En over die Vader gaat het ook in zondag 9. Dat is God de Vader. Ik geloof in God de Vader. Belijdenis over deze Vader, 26a tot en met c, dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, en zo gaat het nog verder. Iedere zondag belijden we het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader en in de Heere Jezus Christus en in de Heilige Geest. En nu gaat het over het eerste stukje van de geloofsbelijdenis. Dat eerste artikel. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. de schepper van hemel en van aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, de eeuwige Vader. Er zijn drie personen in het goddelijk wezen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nu gaat het over de eerste persoon in het goddelijk wezen. Tweede persoon is de Zoon en de derde persoon is de Heilige Geest. En toch is het één God, de drie enige God, zoals we dat vanavond ook hebben gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hij is de Vader van zijn Zoon, hij is de Vader van zijn schepping en hij is de Vader van zijn kinderen. Dat wordt eigenlijk gezegd aan dat eerste stukje. God is de Vader van zijn Zoon, Jezus Christus. God is de Vader van de schepping. Hij heeft de schepping gemaakt. En hij is ook de Vader van zijn kinderen. De eeuwige Vader. Dan brengt de catechismus ons in de eeuwigheid. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wat een wonderlijk geheim. De drie enige God. Van onze Heere Jezus Christus staat er. Dat is de band van de drie enige God en de zondaar in Christus. De Vader hoort bij de Zoon en de Zoon hoort bij de Vader. Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd, Psalm 2. En de Heere Jezus heeft het gezegd toen hij hier op aarde was, dat hij met de Vader één is. En zoals de Vader gegeven heeft, het leven in zichzelf, het leven heeft in zichzelf, alzo heeft ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Zie je die band die er is tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Jongens en meisjes, waar zie je dat heel duidelijk? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader die sprak uit de hemel bij de doop van de Zoon, van de Heere Jezus. En de Zoon die daar in het water ondergedompeld werd. En de Heilige Geest in de gedaante van de duif die op hem kwam. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die drie enige God, die hebben we nodig. Die hebben we nodig om te leven en te sterven. Denken we daaraan? En de Vader is nooit zonder de Zoon en nooit zonder de Heilige Geest geweest. Oh, we kunnen dit eigenlijk met ons verstand nooit begrijpen. Er is geen doorgronding van het verstand van de Heere. Zijn eeuwige gedachten kunnen we niet voorrekenen en niet narekenen. Hoe groot is Hij? En het gaat om Hem. Van wie we nog niet zo lang geleden gelezen hebben, gehoord hebben. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Zonder die ene zaligmaker gaat het niet. En de Zoon van de Vader geeft kennis aan de Vader en leidt tot de Vader. Lees dat Johannes-evangelie maar. Want die tekst, ik ben de weg en de waarheid en het leven, staat natuurlijk in Johannes 14, in het Johannes-evangelie. En er is niemand van de discipelen die zo diep en zo veel over de band van de Zoon, de Vader en de Heilige Geest heeft geschreven dan Johannes. En dat is nu alles door en in Christus. En niemand weet wie de Vader is dan de Zoon. En aan wie het de Zoon wil openbaren. En nu even naar Jesaja 63. Gij zijt toch onze Vader. Hij is de eeuwige Vader. Kijk eens in die tekst in Jesaja 63 vers 16. Onze Verlosser, zegt Jesaja, van ouds af is uw naam, van ouds. Wat betekent van ouds af? Dat het al heel lang geleden is. Als we het hebben over de dagen van ouds, dan denken we aan de geschiedenis, dan denken we aan het verleden. Waar moeten wij nu hierbij aan denken als hier staat van ouds? Dan staat er een Hebreeuws woord, dat kun je ook vertalen met van eeuwigheid. Onze kanttekenaar wijst erop. U bent van eeuwigheid af onze Verlosser geweest. dan gaat er als het ware iets oplichten uit Jesaja 63 van die eeuwige Vader, van onze Heere Jezus Christus, die gedacht heeft in de stille eeuwigheid aan de verlossing van zijn volk, van eeuwigheid onze verlosser geweest. Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Wie is Abraham? Matthew Henry zegt dat was de vriend van God. Zo wordt Abraham toch wel genoemd, hè? De vriend Gods in de Bijbel, de vriend van God. Hij staat daar te bidden voor Sodom. En dan mag hij zo eerbiedig dat doen. Maar ook zo vertrouwelijk mag hij dat doen. En daarom Abraham, de vriend Gods. Israël, dat is Jacob. Wanneer kreeg hij die naam? Hij kreeg Israël die naam in de nacht van de Jabok, de nacht van Pniel. Als hij daar bij de Jabok worstelt met de engel. En dan krijgt hij die nieuwe naam, Jacob, Israël, vorst Gods. Nou zegt Matthew Henry, Abraham is de vriend Gods, Israël is de vorst Gods. Maar ze kunnen ten diepste niet helpen. Abraham kan je niet helpen. Israël kan je niet helpen. Die mensen die zijn al gestorven in de tijd van Jesaja, al eeuwen geleden. En je mag wel aan hen denken. En je mag hen wel hoogachten vanwege de genade die de Heere hen heeft bewezen. Maar om geholpen te worden heb je een ander nodig, dat is de Heere. Zij kunnen niet helpen. Ze waren wel de stamvaders van het volk. Maar nu de nood er is, dan is er alleen de Heere. Gij zij toch onze Vader. God alleen is de eeuwige Vader. Die onsterfelijke Vader. Die ons altijd gekend en nooit ver van ons is, zegt Matthew Henry. Wat is dat mooi gezegd. Dat is nu voor Gods kinderen een Vader. Die altijd dichtbij is, de eeuwige Vader. Misschien heb je al lang geen vader meer of kort geleden dat hij is overleden. Maar als je deze Vader mag kennen, dan heb je een Vader die nooit sterft. Wat ben je dan gelukkig als je een kind van deze Vader mag zijn. En dat is ook zo'n goede Vader. Aardse vaders die zitten vol fouten en gebreken en ook vol zonden. En soms is dat heel erg. Dan is die verhouding zo kapot en verbroken. Maar deze hemelse Vader, die gaat al de aardse vaders verre te boven. We moeten ook nooit met het beeld van een aardse vader naar de hemelse Vader gaan. Maar altijd het beeld van de hemelse Vader naar de aardse vaders. Want die moeten, als het goed is, iets daarvan afstralen. Van die hemelse Vader. En dan komt er zo'n rijke tussenzin bij die eeuwige Vader. Die hemel en aarde en alles wat erin is uit niet geschapen heeft. Hij is de schepper. Hier zegt de catechismus, ik geloof in God de Vader. De schepper, die eeuwige Vader, die is aan de schepping begonnen. En dat prachtige eerste Bijbelboek, daar staat het. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Jullie kennen die eerste woorden van de Bijbel ook wel, denk ik, jongens en meisjes. In de beginne. Nou, er is heel wat over Genesis 1 en 2 en 3. Trouwens, over dat hele boek Genesis te doen, hè. Vooral als we dat allemaal met ons verstand willen begrijpen, dan loop je vast. Nee, zegt de catechismus, die eeuwige Vader, die heeft nu alles geschapen. En dat heeft hij ook nog eens heel ordelijk gedaan ook. Op de catechisatie wordt dat wel eens even zo op het bord gezet, hè. Dan staat er 1, de eerste en de vierde dag, de tweede en de vijfde dag, de derde en de zesde dag. En dan zie je bij de eerste dag het licht en bij de vierde dag de lichtdragers, de zon en de maan en de sterren. En bij de tweede dag het uitspansel, de dampkring en op de vijfde dag de vissen en de vogels die in die dampkring leven en in het water leven. En dag 3, zee en droge. En 6, de landdieren en de mens. Zo zie je dat de Heer het heel ordelijk heeft geschapen. Niet zomaar door elkaar. Maar dat dat een goddelijke orde is in de schepping. En hoe ordelijk is onze schepper, maar hoe ordelijk is ook de herschepper. Dan doet de Heere dat ook in een orde om mensen dingen te leren. Hoe doet hij dat? Als je iets gaat maken, jongens en meisjes, als je gaat knutselen bijvoorbeeld, dan heb je papier nodig. En een schaar nodig en lijm nodig en je hebt nog van alles nodig, hè, om iets te maken. Maar als de schepper iets gaat maken, dan heeft hij helemaal geen grondstoffen nodig, geen materialen nodig, geen gereedschappen nodig. De Heere zegt, er zij licht. En dan is er licht. God sprak en dan is het er. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Weet je wat nu zo'n wonder is? Hij is niet alleen de schepper, maar hij is ook nog de onderhouder. Dan staat er die zo door zijn eeuwige raad en voorzienigheid, ze, dat is de hemel en de aarde en alles wat erin is, nog onderhoudt. Onderhouden, dat is heel eenvoudig. Hij houdt zijn hand eronder. Als ik wat op mijn hand wil leggen, in mijn hand wil houden, ik trek mijn hand weg, ja, dan valt het op de grond. En nu is de Heere zo goed, hij onderhoudt ons leven. Hij onderhoudt ons leven. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Hij is het die ons bewaart, ons leven heeft de dichter dat een gezongen. Die voor ons zorgt tot ons behoed. Opdat wij niet vallen nog beven, ja dat niet slibber onze voet. Ja, onderhoud. Hemel en aarde, met al wat daarin is, door zijn eeuwige raad en voorzienigheid. Volgende week zondag gaat het over zondag 10. En dan komt het over die eeuwige raad en voorzienigheid. En in de regering. Want er staat er ook nog, en regeert. Die eeuwige vader die bereikt zijn doel. Met hemel en aarde, wat daarin is. Hij regeert hemel en aarde en al wat daarin is. Alles wordt bestuurd. Alles wordt bestuurd. Dat wil niet zeggen dat de zonde goed is. Want ook in die oorlogen, ja natuurlijk, daarin is Gods hand wel. De Heere wil de zonde niet, maar hij bestuurt de zonde wel. Dat kunnen wij mensen niet bevatten. Maar je ziet dat bijvoorbeeld ook in het boek Genesis aan het einde. Dan is Jozef bij zijn broers en dan zijn die broers van Jozef bang voor hun broer. Want ze denken, nu is vader Jacob gestorven en nu zal Jozef wel wraak nemen. Over alles wat we hem hebben aangedaan. Maar dan zegt de Jozef, gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. En dan zegt hij tegen zijn broers, mannen, nu hebben jullie daarin zonde gedaan, kwaad gedaan. Want doordat ze Jozef haten en Jozef naar Egypte verkochten, deden die broers zonde. Dat mochten ze niet doen. Maar nu heeft de Heere dat verkopen naar Egypte, die haat zelfs van die broers in zijn raadsplan gebruikt, om Jozef in Egypte te brengen, om hem daar onderkoning te maken. Hè, en dan moest nog een hele weg van beproeving aan vooraf gaan. Om een groot volk in het leven te behouden. Dat is wonderlijk. Dan ligt er even iets op van die goddelijke regering. Dan bleven die broers natuurlijk voluit verantwoordelijk voor 100% voor hun zonde. Die zonde die hebben ze ook beleden. Wij zijn schuldig. Dat hebben ze een keer, ze zijn tot dat moment in hun leven gekomen, wij zijn schuldig. Maar die zonde zelfs is nog bestuurd tot het doel van de Heere, zie je? En alles regeert. En dan moeten wij leren buigen. Want we kunnen Genesis 1 niet begrijpen. Calvijn zegt zo heel nuchter, de Heere daalt laag af in Genesis 1 tot ongeleerden. Hij begint met de eerste beginselen voor kinderen. Hij zegt eigenlijk moet je kind zijn om Genesis 1 te lezen. Eigenlijk moet je een kind zijn om Genesis 1 te lezen. Heel eerbiedig, kinderlijk, luisteren. Ik begrijp het allemaal niet hoe het gegaan is. Ik kan dat niet begrijpen, daar is mijn verstand veel te klein voor. Maar ik mag het geloven, buigen door het geloof verstaande, dat de wereld door het woord Gods is toebereid. En dan heb je de evolutietheorie niet meer nodig. En ook niet hoef je dan te denken, ja nu moeten we toch proberen om die evolutietheorie een beetje in die Bijbel te krijgen. Dat is helemaal niet nodig. Denk maar aan Calvijn. Hij begint met de eerste beginselen voor kinderen. Als je nu als zo'n eenvoudige mag gaan luisteren en mag zeggen ik geloof in God. Want die God de Vader van de schepping is zo almachtig. Zeg jongens en meisjes. En jullie ook jongeren. Ik las in de catechismus van Smijtegeld, de oudvader uit Middelburg, die zegt bij zondag 9, hij zegt, dan begint hij altijd met een tekst. Ook, en dan zegt hij wij lezen en dan komt er een tekst en dan gaat hij wat uitleggen en dan gaat hij zo naar de catechismusverklaring. En dan begint hij met prediker 12. Dat is best heel treffend. Dan zegt Smijtegeld, en gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. En dan gaat hij zo van die tekst van de schepper naar, ja, naar deze zondagsafdeling. En dan zegt hij, het is natuurlijk een beetje een oud woord. Hij leefde al lang geleden. Hij zegt, dat is nu een sieraad voor jongelingen. Een sieraad voor jongeren, dat ze hun schepper gedenken. Begrijp je wat Smijtegeld, die oudvader, bedoelt? Een sieraad. Dat is nu echt mooi als je dat doet. Jongeren. Aan je schepper gedenken in de dagen dat je jong bent. En dan zegt Smijtegeld, dan moet je niet alleen aan je schepper denken. Hij zegt, dan moet je daarover denken. God heeft mij geschapen, hij heeft mij gemaakt, hij heeft mijn leven bestuurd. Maar dan moet je vooral ook denken, zegt Smijtegeld, hij moet mijn herschepper worden. En het is ook zo mooi dat Smijtegeld zegt, nu zeg ik het niet alleen, zegt hij tegen de jonge mensen. Maar dan zegt hij, nu zeg ik het ook tegen de bejaarden en de oude mensen. Dan zeggen wij maar de volwassenen en de ouderen. Dus die had een woord voor allemaal. Want misschien word je wel eens aangevallen, ouderen. Zit je thuis mee te luisteren? En dan zeg je, ja die tekst uit Prediker 12. Gedenk aan uw schepper in de dagen. Ik ben al zo oud. Mijn tijd is voorbij. Kan niet meer. Weet je wie daar ook altijd bij is? De duivel die zegt, lees eens Prediker 12 vers 1. Je bent al bijna 90. Zie je het? Je tijd is voorbij. Had je maar moeten vragen toen je jong was. Het kan niet meer. Zul je dat toch blijven vragen, oude mensen? Alvast was je de 90 ruim gepasseerd. Alvast kun je je knieën eigenlijk niet meer buigen. Maar je kunt toch nog wel zuchten. Dan zeg je maar, heren, ik heb mijn leven lang in de dienst van de wereld gegeven. Maar zou u me nog willen trekken? Zou u me nog willen hebben? Eén gedachte, dat hebben we vanmorgen gehoord. Gedenk mijner. Sla je ogen nog eens naar boven. Je hebt alles verloren natuurlijk in het paradijs. Je hebt nergens recht op. Maar vraag het nu eens aan hem, aan de Heer. Omdat hij de Heere is, de God van het genadeverbond. Ook een oudere mag nog zijn of haar gedoopte voorhoofd aan de Heere laten zien. Daar is haast bij. Mensen, wees toch bezig met je eeuwige belangen. Want de dag gaat als kaf voorbij. Voordat we het weten, is het eeuwigheid. En waar zullen we de eeuwigheid doorbrengen? Wat heeft de Heere nog meer te doen aan de gemeente? Zoveel roepstemmen zijn als het ware kloppen op de deur van ons hart. Hij is de Almachtige Vader. Ja, dat zie je ook wel in Jesaja 63. Hè? Dan lees je bijvoorbeeld in vers 12. Hij heeft de arm van zijn heerlijkheid doen gaan aan de rechterhand van Mozes en zijn volk. Dus dat wil zeggen, de Heere die stond aan de rechterhand van Mozes. Die hielp hem. En van dat volk, hij hielp hem. Hij heeft Mozes in zijn zware dienst met zijn heerlijke macht en zijn goddelijke hulp bijgestaan. God is de eigenaar. En Mozes is de herder onder hem. Die vader heeft goddelijke macht. Heerlijke macht. En goddelijke hulp. En dan staat er die om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn vader is. Dat is de kernzin. Om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn vader is. O, die zin die zouden we wel met rood mogen onderstrepen. Om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn vader is. Die eeuwige vader van onze Heere Jezus Christus, hoe kan hij nu toch ooit mijn vader zijn? En dan gaat het hier niet over oppervlakkig zeggen, ja, God is mijn vader, of een beetje beschouwelijk of vanzelfsprekend, maar hier teer en innig en oprecht en doorleefd, om zijn zoons Christus wil. Daar ligt geen grond in een kind van God. Daar ligt geen enkele grond, maar daar ligt nu in dat grote kind van God. Nu kun je alleen een kind van God zijn door die zoon van God. Door dit kind van God. Om zijns zoons Christus wil. En dan kijken we eens even naar die zoon Christus. Hij heeft het huis van zijn vader verlaten. Hij heeft het willen verlaten om naar deze aarde te komen. Hij moest de gemeenschap van zijn vader missen op Golgotha. We hebben het vanmorgen in de preek gehoord. En ieder verborg het aangezicht van hem. En zelfs zijn vader heeft zijn aangezicht van hem verborgen. Hij moest klagen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En zo heeft hij de weg gebaand voor verloren zonen. En voor verloren dochters naar het vaderhart. Die ene kernzin, ik zei, je zou hem met rood onderstrepen. Waarom? Die ene kernzin, daar zit dat bloed in van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat bloed van Gods Zoon, dat wast en reinigt. Dat heeft bloed gekost. Dat heeft het leven gekost. Want om nu een kind van deze vader te zijn, moest Gods lieve kind, Gods enige kind Jezus, Gods dierbare kind Jezus, zijn leven geven aan het hout van het kruis. Om Jezus, uw lieve zoons wil, dat is toch ook iets van de lijdenstijd. Dan ben je eigenlijk hier midden in zondag 9, bij dat kruis op Golgotha. Waar hij heeft gehangen. En gemeente, hoe ga je dat nu leren? Dat is net als met die gelijkenis van de verloren zoon. Dan moet je eigenlijk zeggen, het is de gelijkenis van de ontfermende vader. Die zoon die zit daar in dat vergelegen land. En dan komt hij tot inkeer. Dan gaat hij nadenken. En dat moet nu ook bij ons gebeuren. En hoe kun je nu gaan nadenken? Dat doe je niet vanuit jezelf, want dan gaat de Heilige Geest je laten nadenken. Wat denkt die man, wat denkt die jongen daar, wat denkt die zoon? Ik verga van honger. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed. Ik verga van honger. Maar ik zal opstaan, ik zal tot mijn vader gaan. En dan gaat hij. En dan staat die vader al te wachten. Hij ontfermt zich over die zoon, hij kust hem. En zo komt die verloren zoon weer thuis. En nu is het kleinste kind in de genade een kind van deze vader. Maar dat durft zo'n kind zomaar niet te zeggen. Daar heb je onderwijs voor nodig. Daar heb je opwas in de genade voor nodig. Dan heb je onderwijs over de Vader nodig. Dan denk ik weer aan dat evangelie van Johannes. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En dan zegt de Heere Jezus in zijn hoge priesterlijk gebed. Dat is het laatste zinnetje van het hoge priesterlijk gebed. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken. Opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken. Dan gaat de zoon nog steeds verder vanuit de hemel om die naam van de vader bekend te maken in het leven van die kinderen die nu leven. Dat deed hij toen bij de discipelen, maar die discipelen die zijn gestorven en die andere kinderen van God die toen leefden. Maar nu gaat dat onderwijs nog steeds door en zal hem bekend maken. O, wat moeten dan Gods kinderen verlegen zijn om dat hemelse onderwijs. Wat moeten ze dan steeds maar weer arm worden en laag worden en leeg worden, zoals we dat ook al gezegd hebben vandaag, opdat de Heere Jezus Christus die naam bekend kan maken, want dat is wat. Die naam bekend maken, als hij dat gaat leren, dat is natuurlijk niet allemaal op een dag. En alles ook voor zover Christus dat wil openbaren. Niet ieder van Gods kinderen komt tot die volle zekerheid van het geloof. Maar hij verklaart het hart van de Vader. En hij legt die bevende hand wel eens op dat kloppende hart van de Vader. Gij zijt toch onze Vader, Jesaja 63. De Heer is toch die genadige Vader. Daar is Jesaja 63 toch vol van. Wie is hij die daar komt van Edom met besprenkelde klederen van Bosra, die rood is aan zijn gewaad, versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht? Ik ben het die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Waarom zijt gerood aan uw gewaad en uw klederen als een van die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden. O, dat is Christus, die overwinnaar van Edom, die daar in Jesaja 63 naar voren komt. En in al hun benauwdheid was hij benauwd en de engel zijns aangezichts heeft hen verlost. En zo is de Heere geworden tot een heiland. Verlosser, van ouds af is uw naam. Hoe kan de Heere nu die eeuwige Vader verlosser zijn? Om zijn zoons Christus wil. En wat is dan een groot voorrecht? Ook zo vanuit Jesaja 63. Calvijn zegt dat is nu een bijzonder voorrecht van Gods kerk. Dat ze God de Vadernaam mag voorhouden. Gij zijt, u bent toch onze Vader en zou u dan willen verhoren? Zou u dan op grond van uw eigen werk en van uw eigen naam en van uw eigen verbond ons willen verhoren, dan is hij een vader voor zijn kinderen, vol genade, om Christus wil. We gaan zingen, Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. 103, vers 7. Thank you. Gij zijt toch onze Vader? Belijdenis over deze Vader en vertrouwen op deze Vader, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. Dat is de praktijk van het kinderleven. Ik geloof in God de Vader. Wat is nu de troost van dit geloofsartikel? Wat heb je daar nu aan, kind van God? Dat God, dat je nu zegt, ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en van aarde, de Almachtige. Nou, op welke ik al zo vertrouw, ik mag op die Vader vertrouwen dat ik niet twijfel. Dat is natuurlijk dat verzekerde geloof door de Heilige Geest. Onze catechismus verwoordt het altijd op het hoogtepunt van het geloof, in de zekerheid van het geloof. Staat hier zo vast en zeker dat ik vertrouw en niet twijfel. Dat hij mij zal verzorgen en mij alles zal toeschikken en mij al dat kwaad en beste zal keren. Dat is nu dat krachtige vertrouwen op welken, op hem, op die Vader, op die Schepper, op die Onderhouder, om zijn Zoons Christus wil. Dat is dat vertrouwen. Weet je wat er voor dat vertrouwen nu zo nodig is, dat je mag kennen? Lees de Daniël van deze week maar. Het gaat over vertrouwen. En dan staan daar verschillende artikelen in, maar er staat ook zo'n vraaggesprek met jongeren en met dominee Schreuder erbij. En dan staan daar best hele leerzame dingen in, die jullie kunnen begrijpen, jongeren. En dan zegt dominee Schreuder op een gegeven moment, om iemand te vertrouwen, moet je hem eigenlijk ook wel kennen. Kennen en vertrouwen, dat hoort wel bij elkaar. Nou, iemand vertrouwen, hè, dat is op iemand steunen, hè, jezelf eigenlijk aan iemand overgeven. Heren der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. En dat is toch groot, hè, als je op hem mag vertrouwen. Als je hem mag kennen, jongeren. Dat is geen beter leven. Maar dat geldt voor ons allemaal. En kinderen van God, dan zeg je, ja, maar dat durf ik zo toch niet te zeggen. Ja, maar waarom zou de catechismus dat nu altijd op die hoogte van het geloof zeggen? Dat je ernaar staan zou, naar verlangen zou, om wat meer genade te ontvangen. En wat meer zekerheid te mogen ontvangen. En niet zo tevreden te zijn met een klein beetje. Genade, dat is natuurlijk allemaal groot. Maar dat je uitgedreven zou worden, dat je zou zeggen, oh, is dat nu bij de Heere te verkrijgen? En wat leef ik er dan eigenlijk maar matig van? Dat je eens uitgedreven zou worden naar deze bronnen van genade. En zou smeken, Heere, zou ik er eens wat meer van mogen leren. Meer licht en meer zicht schenken toch. In al mijn schuddingen en mijn slingeringen, als ik het misschien vandaag geloof en morgen weer niet. En ja, sta maar naar meerdere. Een vastere gang en vastere troost. Dan zegt Gods woord, opdat ik zelfs in de duisternis zou mogen betrouwen en steunen op mijn God. En natuurlijk, je moet oppassen voor oppervlakkigheid. Er zijn natuurlijk mensen die hebben nergens moeite mee. Die zeggen, ja, ik vertrouw op mijn Vader. Punt. En er gebeurt niks met me. En ik mag dat altijd geloven en altijd zingen en altijd loven. Ja, maar dat is niet het echte geloof. Want het geloof, dat is altijd aan strijd onderhevig. Ik geloof en ik twijfel niet, staat hier. Maar dat is natuurlijk allemaal dat geschonken geloof door de Heilige Geest. Niet een geloof wat ik mezelf aanpraat. Gij zijt toch onze Vader. Dat is zo rijk. Op welke ik al zo vertrouw. Dan zegt dat kind van God hier in zondag 9. Nu mag ik me helemaal aan deze Vader toevertrouwen. En dan twee dingen, hij zal mij verzorgen en hij zal alles ten beste keren. Hij zal mij verzorgen met alles wat ik nodig heb voor lichaam en voor ziel. Dat is nooddruf des lichaams en der ziel. alles wat ik nodig heb voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dan leert de kerk bidden, onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan zegt de Heere Jezus, het is een van de verwijsteksten tegen zijn kinderen, wees nu niet zo bezorgd tegen de morgen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Dat zegt de Heere Jezus. En dan zegt David, als hij daar iets van mag ervaren, de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Waarom kan de Heere Davids herder zijn? Dat kan hij natuurlijk alleen, jongens en meisjes, omdat dat vanwege die goede herder is. De Heere Jezus Christus. Daarom kan hij Davids herder zijn. En dan, wat doet die herder dan? Wat doet die Heere dan? Wat doet die Vader dan? Die houdt arm naar lichaam en naar ziel. En die zal ze niet laten omkomen in dure tijd en hongersnood. Dan zegt de Heere vanavond tegen zijn kinderen. Dan zegt die rijke Vader tegen zijn kinderen. Nu moet je niet zo bezorgd zijn hoor. Want je denkt misschien wel eens, hoe moet dat allemaal voor de toekomst? Maar hier staat het, in zondag 9. Hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. Alles wat ik nodig heb voor mijn lichaam en voor mijn ziel. Daar zal de Heere, daar zal die Vader om zijn Zoons Christus wil voor zorgen. Want dat heeft Christus verdiend. En daarom kan die Vader zorgen. En wat doet hij nog meer? Al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Het kwaad, wat is dat? Dat is de tegenspoed. Er is voorspoed, maar er is ook tegenspoed. En dat tegenspoed, dat noem je wel eens het kwade. En dan krijgt ook een kind van God een deel van dat kwade, van die tegenspoed. En dat wordt door hem beschikt. Job bijvoorbeeld. Die zegt, na de opmerking van zijn vrouw, een hatelijke opmerking, zegen God en sterf, zouden we het goede wel ontvangen van God en het kwade niet? Zou God mij alleen de voorspoed toeschikken en niet de tegenspoed? En dan mag hij buigen, zelfs in de tegenspoed, in dit jammerdal. Het is hier maar een dal, het is een laag dal, vol met moeite en verdriet. Dan zie ik Jacob daar in het land Kanaan. Hij zegt, al deze dingen zijn tegen mij. En dan maakt God het goed met zichzelf. Weet je wat de Heere doet? Hij maakt het met het kwade dat het hem niet zal smarten. Hij maakt het goed met zichzelf. En als dan Asaf bestreden is en hij ziet die vaderlijke hand niet. Die kan echt op dat moment niet zeggen dat ik vertrouw, dat ik zo vertrouw dat ik niet twijfel. Dan zegt hij, mijn straffing is er iedere morgen. En iedere morgen maar die tegenspoed. Maar dan gaat de Heere hem in het heiligdom brengen. En dan mag Asaf zeggen, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. Gij zult mij daarna in heerlijkheid opnemen. Dat is nu die vader van Asaf. Die grijpt zijn rechterhand. En dan mag je het overgeven, hoe het ook gaat. Want dan zal vader ook al het kwaad, dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, ten beste keren. Gij zij toch onze vader. Als we dat gebed in Jesaja 63 lezen, dan is dat een worsteling. Om alles over te geven in Gods hand. Wat kan dat ook een worsteling in het leven. En wat is dat ook een worsteling in het leven van Gods kinderen. Om dat kwade, dat die tegenspoed, dat wat ons tegen is, nu over te geven. Ook in de handen van die vader. Maar nu kan hij dat, dan staat er, omdat hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Hij kan het omdat hij God is. omdat hij de Almachtige is, de schepper van hemel en aarde. Ik geloof in die Almachtige, die schepper van hemel en aarde, hij kan het doen. Maar nu wil hij het ook doen, omdat hij een getrouw vader is. En wat komt het dan hier, die kinderliefde, naar voren aan het einde van zondag 9? Omdat hij zulks doen wil, als een Almachtig God. Hij kan en hij wil. Dan gaat Abraham, dan moet hij iets verschrikkelijks gaan doen. Hij moest zijn zoon gaan offeren. Op een van de bergen. Wij weten natuurlijk hoe het afgelopen is. Maar Abraham weet dat niet. Dan loopt hij met alles de dood in. Maar dan staat er dat hij bij zichzelf overlegde dat God hem machtig was om zijn zoon zelfs uit de doden op te wekken. En zo mocht hij zich vasthouden aan de Almachtige God en aan die getrouwe Vader. En dan mag het wel eens zijn in God, mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Aardse vaders die kunnen falen in hun liefde en zorg, zijn soms zelfs het tegenbeeld van deze Vader. Maar ik zei al, niet van de aardse Vader naar de hemelse Vader gaan, maar van die hemelse Vader. Ja, daar moet een aardse Vader iets van afstralen. O, dat we daar iets van dat beeld zouden vertonen. En kinderen des Heren, hoe is het nu? Ik heb het eens iemand horen zeggen. Het was een oud kind van God. Had al lange tijd op de weg geleefd. Toen zei hij in de ouderdom van zijn leven: u hebt wel altijd vaderlijk gehandeld, maar ik heb vaak niet kinderlijk gewandeld. En nu moet je met die schuld ook bij die zoon Christus terechtkomen, die altijd de eer van vader bedoelde. Het gebed uit Psalm of uit Jesaja 63. Hellenbroek zegt: daar raken ze nu aan het bidden. Dat de Heere toch eens eindelijk gunstig van de hemel op hen wilde neerzien. Zijn macht en barmhartigheid over hen opwekken. Hij was toch alleen hun vader en hun verlosser. Ze zien van Abraham en Israël af. Ze keren zich tot hun verbondsgod, die hen alleen verlossen kan. En naast wie er geen vader is, die naar hen kon en wilde omzien. En zo worstelt Jesaja: gij zijt toch onze vader. En zo zijn die worstelaars, dan zijn ze het om de Heere te doen. Gemeente, we gaan eindigen. Gij zijt toch onze vader. Nu kun je dat heel oppervlakkig zeggen. Maar we hebben vanavond wel begrepen dat dit niks met oppervlakkigheid te maken heeft. Maar wel een liefdevolle aansporing, gemeente van Schravenpolder. Nog maar een keer met die woorden van Smijtengeld: denk aan uw schepper. En rust niet voordat deze schepper in Christus uw herschepper is en jouw herschepper is. En rust niet voor deze schepper in Christus jouw vader is. Ja, laat hem niet gaan. Tenzij en totdat hij jou en u zegent, blijf aanhouden. Blijf toch smeken aan die genadetroon. Daar is toch alles al verloren. Maar dan kan je het in Christus nog terugkrijgen. En wat een troost. Deze vader is de vader van zijn kinderen. Dat is een rijke zaak. Vraag of de Heilige Geest het openbaart en nader verklaart. En dan kom je bij het gebed van Jesaja 64. Och, dat ge de hemelen scheurde, dat ge nederkwam. Opdat ik door de Heilige Geest geleid zou mogen worden tot Christus. en door Christus geleid zou mogen worden tot de Vader. Om dan de drie enige God eeuwig te mogen loven en prijzen. Amen. Ach Heere, we hebben er maar iets van kunnen zeggen, maar zou u de naprediker willen zijn en de toepasser door uw geest in onze harten. Heere, wat een rijkdommen liggen daar in uw woord en ook in de Heidelbergse catechismus verklaard. Mogen we ze nog eens overdenken, mogen we er biddend mee werkzaam zijn. Heere, van de jongste tot de oudste toe, breng uw woord in onze harten. Gedenk ons in deze week die is aangebroken. Geef een ieder wat nodig is in al onze werkzaamheden die wachten. Ook op de laatste catechisatieavonden die van het seizoen die gehouden zullen worden. Wilt u nog goede avonden geven? Wilt u gedenken in alles waar we ook naar uitzien deze week? Of misschien juist zo tegenop zien? En mogen we elkaar zo opdragen aan de troon van uw genade, ieder in de eigen omstandigheden. En mag er dan maar overblijven, Heere der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt, om uw Zoon Jezus Christus wil. Amen. 33 vers 11, laat ons alom zijn lof ontvouwen, dat is de slotzang, Psalm 33 vers 11. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.